Amen. Zondag moeten we naar de stembus trekken. U zult er waarschijnlijk veel mee bezig zijn op school, of u zult er misschien veel over horen. Verschillende televisieprogramma's, radioprogramma's, internet. In de school zullen ze er wel ook veel over praten, voor zij die mogen gaan stemmen. En de verschillen tussen de verschillende partijen. En iedereen hij moet stemmen vanuit zijn eigen standpunt, van zijn eigen geweten, van zijn eigen ideologie en geloof. En iedereen stemt ook verschillend, omdat je komt allemaal vanuit een verschillende achtergrond, hè. Je hebt de verschillende economische situatie, je hebt de verschillende culturele situatie. Ik neem aan, als je het niet te breed hebt, je bent afhankelijk van de overheid en je hebt hulp nodig, dan ga je meer socialisten stemmen. Als je meer vermogend bent, je wilt iets minder belastingen voor de vermogenden, ga je weer iets liberaler stemmen. Woon je ergens in een wijk waarin dat er veel criminaliteit is en waarin dat er veel immigranten binnenstromen en je hebt daar last van? Meesten zullen dan meer rechts gaan stemmen en iets meer op Vlaams Belang, omdat zij opkomen voor zo'n kiezers. Dus je ziet, er zijn allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden, socio-economisch, cultureel, verschillende geloofsstandpunten. Het maakt uiteindelijk één. Het belangrijkste is, broeders en zusters, dat ik wil meegeven, en ik zal er zondag ook wel wat dieper op gaan: stem op Jezus. Amen. Ik weet dat je dat niet kan doen op zondag. Ik bedoel, in dat stemhokje, dat je daar niet Jezus kan stemmen. spijtig genoeg. Maar stem op Jezus in je hart. Amen. De politiekers zijn niet het antwoord op het probleem van de zonde. De politiekers prijzen, en we moeten bidden. De Bijbel zegt in het boek van Romeinen, Paulus maand aan in zijn brieven om te bidden voor de overheid. Ja, we moeten bidden voor zij die in gezag zitten. En de overheid, elke overheid, zoals Paulus zegt, is aangesteld door God. Dat wil zeggen, overheid is een instrument dat God kan gebruiken voor bepaalde naties te leiden en een bepaalde richting te duwen. En dus we moeten bidden dat we vooral, en Paulus zegt dat ook in zijn brieven, dat we het evangelie kunnen blijven verkondigen. We moeten bidden dat we vrij kunnen blijven in onze aanbidding, dat het evangelie, amen, ongeblokkeerd verder kan gaan. Dat is het belangrijkste, amen, dat die godsdienstvrijheid kan blijven gaan. Paulus bad steeds dat er open deuren mochten komen om het evangelie te kunnen verspreiden. Amen. En dus we bidden voor de overheid. Het is belangrijk. Amen. Het is niet zo, oh, het interesseert me allemaal niet. Vraag aan de Heer: Heer, hoe gaat u dit land, hoe gaat u deze regio verder leiden, Heer? Want we willen niet zomaar alles aan het lot overlaten. We willen een invloed zijn in onze maatschappij. Amen. We willen een invloed zijn en ieder van ons als christenen heeft daar zijn deel in. We willen geen last zijn voor de maatschappij, we willen een zegening zijn voor de maatschappij. God wil niet dat we lasten zijn voor de maatschappij. God wil dat we zegening zijn voor de maatschappij. Dat was zo van het begin. En Emmanuel zal daar zo dadelijk meer over zeggen. Het volk van Israël, dat doorheen de woestijn ging in het beloofde land, uiteindelijk moest het volk van Israël een zegening zijn voor de omliggende volkeren. Ze moesten een licht zijn. Het licht zou God zijn in hun midden. Ja, zij hadden bepaalde wetten, sociale wetten, die vergevorderd waren voor hun tijd. Ik kan misschien denken van, hoe kan dat nu? Want als je die wet van Mozes leest, dan denk je van, goh, wat staat hier allemaal in? Maar voor die tijd was het sociaal-economisch vergevorderd. Amen. Men had oog voor weduwen, men had oog voor vrouwen, men had oog voor als je man stierf, wat er dan met je moest gebeuren. Want in die tijd moest je dan alleenstaande zijn. Hè. Zoals weduwe was je praktisch ten dode opgeschreven. Er waren wetten, regelen rond diefstallen, rond moorden, de straffen enzovoort. Stond allemaal beschreven. Dus God zei: Ik wil dat je een licht bent. Als je mij in ere houdt, dan ben je een licht voor alle naburige volken. En dan komt natuurlijk Jezus. En die zegt tegen zijn gelovigen: jullie zijn het licht van de wereld. Zij die Jezus volgen, zijn het licht van de wereld, omdat Jezus het licht is. Amen. En dus probeer niet te denken van, ah, die partij, die partij, die kunnen eindelijk een licht zijn in de duisternis. Amen. Ze kunnen het misschien wel zo verkondigen als slogan, maar er is maar één licht in de duisternis. Er is maar één echte verandering. Amen. Er is maar één echt iemand die welvaart kan brengen voor je ziel. En dat is Jezus. Amen. Emmanuel zal verder praten. Hij gaat het hebben over. Wel, hij mag het zelf vertellen. Emmanuel, God zegen. kan je praten?
Ja, God zegen. Ik kan nog niet mijn
Fijn.
video delen.
Jawel.
Oké. Prijs de Heer. Amen. U wilt openen met Hebreeën 9, vers 2. En alle schriften zullen op de voorgangers op zijn scherm te zien zijn. En zegt de voorste tent. Die is ingericht met de lampstandaard en de tafel voor de toonbroden. Okay, sorry.
Sorry, wou je grootnieuwsbijbel of welke wil je?
Nee, dat is goed. Er was een tent opgezet waarvan het voorste gedeelte het heilige heette. Daar stonden de kandelaar en de tafel met de offerbroden. En dus vorige week hebben we gesproken over het tabernakel. En wat de tabernakel is en de functies die gedaan worden in het tabernakel. We gaan onszelf daarin verdiepen vandaag, hopelijk. En ik bid in Jezus naam dat ik informatie kan overbrengen en ook iets toepasselijks kan brengen tot jullie. Dus we weten dat de tabernakel eigenlijk de drager is van Gods aanwezigheid. En dat Jezus de vervulling is van de tabernakel. Nu dat God zich niet bevindt in gebouwen, maar in een mens. En na die mens, mensen. Dus we zien ook dat de tabernakel dat heel toepasselijk is voor ons, doordat het vervuld is in Jezus. Want wat Jezus doet, dit is het verschil tussen het christendom en andere religies. Dat heb ik gehoord toen ik nog in Amerika was. Dat was mijn youth pastor. Jeugdpasvoorganger, die zei dat alle andere religies heb je goden die heel hoog staan en die zelfs heel zelfs jaloers zijn op de mens en die zichzelf altijd willen verhogen. Maar wij hebben een God die naar beneden kwam en niet alleen naar beneden kwam, die ons omhoog brengt. Dus alles wat Jezus heeft gedaan, hij wil dat wij dat ook doen. Hij is niet onzeker in zichzelf. En hij is niet gierig dat hij het niet met ons wil delen. Dus gaan zien hoe deze dingen in vervulling zijn in Jezus, of in vervulling zijn gekomen in Jezus, en hoe die in vervulling komen in ons. Natuurlijk niet op dezelfde manier, ik bedoel in dezelfde capaciteit, omdat Jezus de perfecte man was of is, en dat hij God gemanifesteerd is in vlees. Dus we zien, al lees je de schrift, we gaan nu binnen in de tabernakel. Dus vorige keer waren we in het voorhof, dat is buiten de tabernakel waar mensen offer brengen. Maar nadat je het offer hebt gebracht, en nadat de priester zijn handen was in het laver, kom je naar binnen. En dat plek heet het heilige. Amen, nu ben je in de tent, nu ben je in Gods aanwezigheid. En daarin mogen alleen de priesters komen. Dus in het heilige, daar vind je de menorah of de kandelier, de tafel van de toonbroden en het reukoffer-altaar. En dan gaan we nu naar Exodus 25, vers 31. Dus het eerste meubel dat we gaan bekijken van de drie meubelen, dus als je iets schrijft. De kandelier, de tafel van de toonbroden en het reukofferaltaar. En het lees: maak een lampstandaard van zuiver goud, de voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. Ik weet niet of het mogelijk is, maar is het mogelijk, pastoor, dat we misschien op Google afbeeldingen een zicht krijgen van de meubel voor even? Als het niet mogelijk is, is het oké. Okay.
Een momentje daarvoor.
Is geen probleem. Mensen, het is zodat jullie een zicht krijgen.
Je kan ons dus wel verder gaan hoor. Ik zal
Oké,
wel
okay,
opzoeken.
oké. Okay. Ik zal het wel eens beschrijven en dan zien we straks het beeld. Dus het kandelaar is gemaakt uit één massief stuk goud. Het komt niet, het is niet gemaakt van verschillende stukken aan elkaar gesolderd of gesmolten, maar het is één stuk massief goud. En het komt, maar dat stuk, dat heeft een centrale stam en dat gaat uit in zeven takken. Oké, okay, al ben je. Sorry, dus nee, moet de kandelaar niet gegoten worden. Er wordt ingegoten. Amen. Dus uit die zeven takken, je hebt het waarschijnlijk ooit gezien al, ben je iets bekend met de Joden, dan hebben ze een soort lamp, dus een lamp, dus een lamp zo, en dan zie je er zeven stukken, zeven takken uitkomen. En ESV.org zegt dat de kandelaar ongeveer 1 meter lang is en ongeveer 30 kilo weegt. Dus het is 1 meter lang, het is best groot en het weegt 30 kilo. Puur goud, één stuk. Dus ga vast naar de volgende vers, dat is in Exodus 27, vers 20 en 21. En ik zal beginnen met lezen. Er staat: draag de Israëlieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen.
Kan je nog eens even zeggen, Exodus 27?
27, vers 20 en 21. En je moet in gedachten houden dat de kandelaar gemaakt is om het heilige der heiligen te verlichten. Dus zonder de kandelaar is er geen licht. Het brengt licht tot, sorry, niet het heilige der heiligen, het heilige. Amen. Het heilige der heiligen is verder in. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar het punt van de kandelaar is: het verlicht het heilige. Dus er staat: draag de Israëlieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen. Er moeten in de ontmoetingstent buiten het voorhangsel dat de ark met de verbondstekst afschermt, altijd lampen branden. Aaron en zijn nakomelingen moeten ervoor zorgen dat ze de hele nacht voor de Heer blijven branden. Dit voorschrift blijft voor de Israëlieten voor altijd van kracht, voor alle komende generaties. Amen. Dus het moest altijd blijven branden, zodat er altijd licht was in het heilige. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, het is belangrijk. Hier heb je het. Al kijk je nu naar het scherm. Hier heb je een replica van wat het moet ongeveer zou zijn. Het is een interpretatie. Amen. Dus het is een groot en zwaar ding. En het doel van dat is het heilige verlichten. Het heilige verlichten. Het licht moest altijd blijven branden. En de priesters moesten twee keer in een dag, 's ochtends en 's avonds, de olie bijvullen, zodat het licht brandde. En als het licht brandt, dan kunnen de priesters hun dienst doen. En dan is alles zichtbaar. En we weten dat dit de kandelaar, zoals de voorganger het voorhad over het licht. Het licht is Jezus. Wij geloven dat het licht Jezus is. Dat er voor vervulling van de kandelaar en het licht Jezus is. Nou, gaan we naar Johannes 8, vers 12. Oké. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Dus Jezus is het licht dat ervoor zorgt dat wij niet in duisternis wandelen. Amen. Zolang we Jezus volgen, lopen we niet meer in duisternis. Maar wat wij moeten doen is, we moeten continu voor zorgen dat we onze olie vullen. En dat olie, dat symboliseert de Heilige Geest. We zien in de Bijbel dat Jezus gezalfd werd door de Heilige Geest. En dat wij ook gezalfd worden door de Heilige Geest als kinderen van God. Dus het olie is de Heilige Geest. Dat is van toepassing tot ons. Maar in de vervulling van Jezus is het licht Jezus Christus. En wij kunnen licht uitstralen omdat Jezus het licht in ons is. Dus wanneer we Jezus door ons heen laten stralen, dat is wanneer we licht doorgeven aan anderen. Dat is hoe wij onze kandelaar, Jezus gebruikt hetzelfde woord kandelaar of lampstand, op de tafel zetten en dat is hoe we heel het huis, wat symboliseert de wereld, laten schijnen. En dat we elke persoon verlichten. Amen. Ik zie hier nog een beeld van een replica van het heilige. Dus we moeten weten, broers en zusters, dat we niet op onszelf het licht kunnen zijn. Niet door onze eigen ideeën en niet door onze eigen, wat nu een thema is, politieke meningen. Maar we kunnen de wereld een betere plaats maken wanneer we het licht in ons volgen, wanneer we het licht in ons weerspiegelen. Dat is het licht van Jezus Christus. Daarom moeten we blijven bidden en blijven het woord van God lezen. Amen. Zodat we het pure olie in ons hebben. Want het moet zuivere olie zijn om het heilige te verlichten. Men, het kan niet onzuivere olie zijn of het kan niet iets anders zijn. Het moest olijfolie zijn. Men, in ons vlees zelf is niks goeds. In ons vlees, zegt Paulus, is niets goeds te vinden. En dat is waarom we ook een nieuw lichaam nodig hebben. En ik interpreteer nu de kandelaar naar onszelf. We moeten onszelf continu kruisigen en Jezus volgen. Altijd kijkend of er genoeg olie is in de kandelaar. Daarom hebben we routine nodig om te controleren dat we genoeg Jezus uitstralen. En dit moet zo vaak, dit moet dagelijks. Onze olie wordt niet bijgevuld 2 keer per week op woensdag en zondag. Maar de priesters moesten dagelijks, meerdere keren per dag, hun olie vullen. Het moest een routine zijn, het moest niet iets op gevoel zijn, want al volgen we gevoel, worden we vaak bedrogen. Wanneer een kamer bijvoorbeeld donkerder en donkerder wordt, wanneer de olie langzaam uitbrandt, wanneer we ons olie niet op routine bijvullen, wat er dan gebeurt is bedrog, want elk klein stukje donkerder dat het wordt. Wat je ogen dan doen is, ze passen zichzelf aan. En je hart zegt dan dat het oké is. Dus daarom zijn er zoveel mensen die Christus niet kennen. Mensen die in de wereld zijn. Hun ogen zijn aangepast aan het donker. Ze lopen in duisternis, maar ze weten het niet. En wij kunnen heel snel in duisternis lopen, omdat we onszelf rechtvaardigen in ons hart. We lopen dan zeker in duisternis wanneer we denken dat we het licht volgen. Maar we moeten altijd continu het licht, ik bedoel het olie checken. De Bijbel, bijvoorbeeld. Ik heb zo vaak de Bijbel gelezen en in plekken. En ik denk dat ieder persoon hier een situatie had of een idee had die oké in je ogen leek, of je dacht dat het op de juiste manier deed, maar dan lees je de Bijbel en dan denk je oei. En het is heel erg tegen je gevoel en het is heel erg tegen wat jij denkt dat oké is. Maar daardoor kunnen we onszelf aanpassen. En als we alleen maar onze gevoel volgden, dan zouden we compleet verdwaald zijn. Amen. Dus onze spirituele toepassing hier. Je quote van de day is: volg het licht in jou. Amen. Want ieder persoon in zich heeft een vals licht. Amen. Maar dus zien dat Jezus zei dat hij het licht is en dat hij het licht is van de wereld in Johannes 1. Zegt hij dat hij het licht is dat op elk persoon schijnt. Amen. Alles goede dat uit ons komt is van God. Onze juiste morele of zijn komen van God. Het licht van ons komt van God. En Jezus was het perfecte licht. Amen. Dus nu, wat volgens Zechariah, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6, als we dat op het scherm kunnen krijgen. Amen. Nu gaan we kijken hoe wij persoonlijk het licht kunnen laten schijnen in onze familie. In ons dagelijks leven en in onze gedachten en waar dan ook. Dit is Zechariah, die een visioen krijgt. Zegt: de engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. Wat zie je? Vroeg hij. En ik antwoordde: ik zie een lampstandaard. Zie, dat is een referentie naar de tabernakel, die helemaal van goud is, met een schaal erop. En op die schaal zijn zeven lampen bevestigd. Zeven lampen met elk zeven touwtjes. Dus Zechariah ziet hier een visioen van de tabernakel van Mozes. Amen. Maar hier staat: daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één links van de schaal. Herinner je dat het gevuld moest worden met olijfolie, met zuiver olijfolie? Amen. Naar de volgende verse. Wat betekent dit, mijn Heer? Weet je niet wat dat betekent? Vroeg de engel die met mij sprak. En ik antwoordde: nee, Heer. Toen zei hij: luister, dit zegt de Heere over Zerubabel. Zerubabel, niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar met de hulp van mijn geest. Amen. We krijgen vruchten. Amen. We krijgen die olijfbomen naast ons. We krijgen de vruchten van de geest door de Heilige Geest. Amen. Doordat we in de geest wandelen, manifesteren de vruchten van de geest zich in ons. Amen. En hoe wandelen we in de geest? We hebben een gezond dieet van Gods woord. Amen. We hebben gezonde communicatie met de Heer. En wanneer je een plant watert, wanneer je een plant voedt met het juiste voedsel, dan uiteindelijk wat er dan gaat gebeuren, als je alle bouwwerken neerhaalt, alle slechte dingen zoals insecten, amen, dingen van de wereld weghaalt, amen, en je doet wat je moet doen, wat er dan gaat gebeuren, is uiteindelijk gaat die plant vruchten produceren. Dus wanneer je geconnecteerd bent met de Heere, zoals de Heer zei, hij die in mij blijft, zal veel vruchten dragen. Wanneer je geconnecteerd blijft met de Heere en je voedt je met wat de Heere voor jou heeft, dan is het onmogelijk voor jou om slechte vruchten te dragen. Men, het licht van God is in iedereen die de Heilige Geest heeft. Maar wat velen doen is, we verstoppen ons licht. Alleen omdat het licht in ons is. Amen. Als het licht in je kamer schijnt en je doet je gordijn dicht, dan schijnt het licht niet naar buiten. En we kunnen vaak kiezen om onze gordijnen dicht te doen en het licht niet door ons heen te laten schijnen. Maar we moeten de keuze maken. Amen. Om alles wat de Heer ons geleerd heeft, alles wat wij van de Heer gekregen hebben, te openen en te laten manifesteren. Amen. En het ding van vruchten is, amen, je draagt niet vruchten, een boom draagt niet, geen vruchten voor zichzelf. Draagt vruchten zodat anderen ervan kunnen gaan eten. Amen. Welk voordeel heeft het als je geduldig bent? Nou, het heeft meer voordeel voor een ander persoon waar die misschien op je zenuwen aan het komen is. Men, dus je vruchten, zoals Jezus zei, wanneer je de kamer verlicht, de personen die het goede eruit gaan krijgen, zijn de mensen buiten. Amen. Dus zoals de voorganger ook zei. Wanneer je iets laat schijnen, dan ben je beter voor de maatschappij. Dan ben je goed voor je broeders en je zusters. Men, ik wil het nu gaan hebben over de tafel. We gaan naar Exodus 25, vers 23. Prijs de Heer. Men, kan iedereen prijs de Heer zeggen in de chat? Amen. Dus er staat: maak een tafel van acaciahout. 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Nog een vers, Leviticus 24, vers 8 tot, 5 tot en met 8. Amen. Prijs de Heer. Halleluja.
Was dat 24?
Yes, 24 vers 5 tot en met 8. Bak van tarwebloem 12 broden van 2/10 ifa per stuk. Leg ze voor de Heer neer in 2 rijen. 2 rijen van 6 op de met zuiver goud overtrokken tafel. Brand bij elke rij zuivere wierook. Als teken voor de hele gave, als offergave voor de Heer. Nog eentje. Elk Sabbat opnieuw moeten. Kan, sorry, maar. Kan ook vers 9 erbij. Elk Sabbat opnieuw moet de priester 2 rijen brood voor de Heer neerleggen. Uit naam van alle Israëlieten. Deze verplichting geldt voor altijd. Een vers. Het brood is bestemd voor Aaron en zijn zonen. Ze moeten het eten op een heilige plaats. Want het is allerheiligst. Het is voor altijd voor hen bestemd als een aandeel in de offergave voor de Heer. En dus de tafel is ongeveer 1 meter lang, een halve meter breed en 70 centimeter hoog. En we zouden waarschijnlijk een foto. Ja, dat is de tafel. En je ziet daar 12 broden op zitten of op staan. En de tafel is van acaciahout en compleet overtrokken met goud. En wat de 12 broden symboliseert, dat is de 12 stammen van Israël. Oké, dus je gaat vaak een patroon zien van de Bijbel is heel erg op nummers. Je ziet vaak drieën. Amen. Je ziet vaak zevens, wat heel vaak bij de Heer voorkomt, wat komt completie betekent. En je ziet 12. En 12 is het nummer van het volk van God. Dus wij hebben als eerst Israël, dat 12 stammen heeft. Dat was het volk van God in die tijd. En we hebben nu de 12 apostelen. En dat is het nieuwe volk van God in deze tijd. Amen. Dus je gaat ook zien in Openbaringen, waar we straks naartoe gaan, dat er op de muur 12, op het fundament 12 namen staan. Dat is de 12 apostelen, dat symboliseert de kerk. Amen. Dus het brood dat daarop staat, dat werd wekelijks vervangen. En nadat het vervangen werd, namen de priesters het, de zonen van Aaron, dat van de stam komt van de Levieten. En alle priesters komen van de stam van de Levieten. En we gaan het straks hebben hoe Jezus een spirituele priester is uit de stam van Juda, de orde van Melchizedek. Een mens zonder begin. Okay. Dus nadat het brood een week oud werd op de Sabbat, namen de zonen van Aaron het mee en ze moesten het in het heilige opeten. Waarom? Omdat als alles wat daar heeft gelegen in aanwezigheid van God, en het was zo extreem, alles wat in de aanwezigheid van God lag, in die tabernakel zat, werd heilig. Dus er waren zelfs ook commandments of bevelen dat als iets aangeraakt werd, dat als iets daar per ongeluk in kwam, dat ding heilig werd. Dus dat was een hele heilige plaats. En als de tabernakel van Mozes, gemaakt door mensenhanden, zo heilig is, hoe heiliger, hoe meer heilig is onze Heere Jezus Christus. Die perfect is in al zijn wegen. Amen. Dus ik wil praten over het brood. Het brood. Dat is in Johannes 6, vers 35. Het brood. Want het brood, je zou denken, ach Heere, je bent zo specifiek over de tabernakel. En er zijn bijna 10 hoofdstukken of meer dan 10 hoofdstukken. Over de specificaties en het is zo doordacht. En Mozes zag misschien een visioen van de tabernakel op de berg en het was een hemels exemplaar. Wat doen al deze coole dingen, het licht en het altaar en het offer, wat doet dat samen met een brood met tafels? Ik bedoel, brood op een tafel. Ik zal het je vertellen. Je ziet het, je hebt het al gezien. Jezus zei: Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Waarom het brood? Wel, omdat Jezus het brood van het leven is. Amen. En ik zal je vertellen wat het brood symboliseerde in die tijd. Het brood in die tijd symboliseerde je dagelijkse behoeften. Je at brood. Ze moesten brood eten met feesten en brood was leven daar. En je zag ook toen de Israëlieten uit Egypte kwamen, sorry. Dat de Heer hun voorzag met hemels brood, dat uit de hemel kwam. Dat was een type van Christus. Dus brood symboliseert, en ook de rabbies en de Joodse rabbies zijn het volgens mij met mij eens. Ik heb het een beetje doorzocht. Dus de Joodse leraren, die leren nog steeds vandaag dat de 12 broden betekent de voorziening van God voor zijn mensen. Amen. Toen ze uit Egypte kwamen, voorzag God hun met brood. En dat brood is daar Dat betekent dat God aan elk stam, dus aan elk persoon in Israël, hij zal je behoeftes voorzien. Amen. Dan mag halleluja tot de Heer voor dat zeggen. Hij zal je behoeftes voorzien. Maar dit brood in de tabernakel had één probleem. Had een groot probleem. Het probleem was dat dat brood oud werd. Het moest wekelijks vervangen worden. Amen. De priesters die vorige week van het brood aten, moesten volgende week opnieuw van het brood eten. Daarom zegt Jezus in Johannes 6, vers 35: Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik ben blij om te zeggen dat Jezus de voorziening is van God. Jezus is ons manna uit de hemel. Jezus is onze, is wat wij nodig hebben. Amen. Hij is onze voorziening op onze behoeften. Dat is wie Jezus is voor ons. Amen. Er is geen, je hebt geen Ferrari nodig. Je hebt geen huis met zeven slaapkamers nodig. Je hebt Jezus nodig. En Jezus is ons voorziening, is onze voorziening vanuit de hemel. Dus daarom symboliseert het brood Jezus Christus. En wanneer we dit brood eten, wanneer we van zijn lichaam eten, zoals Jezus zijn lichaam brak in het laatste avondmaal. Amen. Dan zullen we compleet zijn. Dan zullen we vergeving tot zondes hebben. Dan zullen we lopen in zijn genade. Dan zullen we genezen zijn van dood en schuld. Amen. Dat zullen we een middel hebben tegen angst. Een middel tegen hopeloosheid. Want we hebben een hoop. We hebben een hoop dat zoals Jezus opgestaan is uit de dood, zo zullen wij opstaan. En we hebben hoop dat zoals Jezus een nieuw lichaam heeft gekregen, zonder verdriet en zonder pijn, een nieuw lichaam zonder dood, amen, dat wij hetzelfde zullen hebben. We zullen zien dat al onze noden zijn voorzien door in Christus en dat we rijk zijn in Hem. Prijs de Heer. Dus ik zal het nog een keer zeggen. Dus dat het. Ik herhaal het veel zodat we dit kunnen meenemen. De voorziening aan jouw behoefte. Het antwoord op jouw vraag. De dorst. Het antwoord op jouw dorst en het eten voor jouw honger is Jezus. Amen. Dus ik ga naar het volgende. Dat is. Het laatste meubel in het heilige. Dat is het reukofferaltaar. Daar, dat is het reukofferaltaar. Al dat lezen we Exodus 30, 1 tot en met 6. Amen. Je moet een altaar maken voor het branden van reukwerk. Gebruik er acaciahout voor. Het moet vierkant zijn, 1 el lang en 1 el breed en 2 el hoog. De horens moeten er één geheel mee vormen. Overtrek de bovenkant, alle zijkanten van de horens en de horens met zuiver goud en breng rondom een gouden rand aan. Bevestig aan twee kanten onder de rand twee gouden ringen. Zet ze aan tegenover elkaar, liggende zijden. Ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee het altaar gedragen wordt. De draagbomen moet je van acaciahout maken. en je moet ze vergulden. Zet het altaar voor het voorhangsel waarachter de ark met de verbondstek staat, tegenover de verzoeningsplaats die daar overheen ligt, waar ik je zal ontmoeten. Amen. Nog een vers, Exodus 30, vers 34 tot en met 38. Je ziet daar een plaatje, zo ziet het eruit. En wat je waarschijnlijk gemist hebt is, je ziet die ringen zitten in elk meubel. Waarom? Omdat het altaar altijd, ik bedoel, sorry, de tabernakel altijd bewoog. En want het was een systeem dat telde toen de Israëlieten uit Egypte waren en ze 40 jaar in de woestijn waren. En wat er toen gebeurde is, ze moesten rondtrekken. En dus dit moest allemaal draagbaar zijn, daarom is het geen grote tempel. En is het een tent, omdat alles bewogen moest worden. En verder naar Exodus.
Mag ik daar ook iets aan toevoegen, Emmanuel? Die ringen waren
Graag.
ook zodat, hè, als ze daar een stok konden doorschuiven, zodat de mensen het niet zouden aanraken.
Precies.
Omdat het zo heilig was.
Amen. Als je kunt beantwoorden, wat zou gebeuren als ze het aanraakte?
Ja, daar hebben we een voorbeeld van.
Ja, we hebben daar een voorbeeld van. Laten we zeggen, het was te heilig om aan te raken. Amen. Exodus 30, vers 34 tot en met 38. De Heer zei tegen Mozes: neem balsamhars, cistushars en galbanum. Ik zal al deze namen niet goed zeggen. Dus ik vraag dat jullie me vergeven voordat ik het zeg, voordat ik de rest verwoest met mijn verkeerde uitspraak. En naast deze specerijen zuiveren wierook van alles een gelijke hoeveelheid. Prijsheer, zijn geen namen meer. En bereid daaruit reukwerk, een mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Meng er zout door. Het moet zuiver en heilig zijn. Wrijf een deel ervan fijn en leg dat in de ontmoetingstent voor de verbondstek op de plaats waar ik je zal ontmoeten. Behandel het als allerheiligst. Dit reukwerk is heilig, alleen voor de Heer bestemd. Reukwerk voor jezelf mag niet op dezelfde manier bereid worden. Wie iets soortgelijks maakt om van de geur te genieten, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Wauw. Je zou maar eens een parfum willen ruiken. En je zou maar eens een parfum willen namaken en je wordt uit Israël gewerpt. Maar dat doet de Heer niet voor niets. Men moet zien wat dit betekent, wat het symboliseert. Dus op het altaar, als we teruggaan naar de foto. Dus op dat altaar, daar moesten al die ingrediënten, al die specerijen opgelegd worden. En wat het dan zou produceren nadat het verbrand was, is het zou een zoete geur en een zoete geur maken, zijn voor het heilige. Amen. En we zien dat continu moest branden. Amen. En het was allerheiligst. We zien wat dit symboliseert. Een reukoffer wordt zelfs in Openbaringen. En we zullen daar naartoe gaan in Openbaringen. Excuseer. Openbaringen 8, vers 3. Amen. Toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. Amen. In veel moderne interpretaties wordt de geur, is het symboliek daarvan gebed. Amen. En het moest, zoals alles in de tabernakel, zuiver zijn. Amen. Want je ziet in Psalmen, bijvoorbeeld in Spreuken 28, vers 9. En ik probeer snel te doen omdat te veel tijd heb.
Welke was dat?
Spreuken
Psalm
28, vers 9.
28:9.
Yes. Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de Heer een gruwel. Amen. Dus hoe is dit toepasselijk voor Jezus, tot Jezus Christus? Omdat Jezus compleet de wet heeft gevolgd, omdat Jezus compleet zuiver was en omdat hij compleet gehoorzaam was tot aan de dood, kon hij een perfect gebed tot de Heer bidden, want gebed is communicatie tussen jou en God. Kon hij een perfect gebed voor ons bidden? Kon hij het perfecte gebed geven? En heeft hij de wel, dat is de plek, een soort gordijn. Waarschijnlijk is daar een foto van. Een soort gordijn dat scheidt het allerheiligste, waar de aanwezigheid van God is, en de rest. Dus je ziet dat paarse gordijn, het staat hier door midden, maar normaal is dat helemaal bedekt. Je kan er niet doorheen. En waar de ark is, dat symboliseert de aanwezigheid van God. En wat er gebeurde toen Jezus aan het kruis stierf, wat er letterlijk gebeurde is, dat die wel in de tempel, die scheurde door midden. Dat betekent dat de aanwezigheid van God nu bereikbaar is tot alle mensen. Amen. Doordat Jezus gestorven voor ons is, kan onze wierook tot de troon van God komen. Dus ik ben dankbaar dat Jezus compleet de wet heeft gevolgd. Want we zien zelfs in Jesaja 1, vers 13. Wat de Heer in zijn perfectie, hoe de Heer in zijn perfectie is. En wat ons, dus hier, houd op met die zinloze offergave. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Dus je zou waarschijnlijk denken: Heere, je wilt het op deze manier. Je hebt een plan van offeren aan ons gegeven. Hoe kan dat een afschuw tot u zijn? Nou, het antwoord daarop is dat de oude wet in zijn incompletie niet het antwoord is op het hart van het probleem. Want de wet kan zeggen: doe dit niet, doe dit niet. Dus moord je broer niet en doe al dat niet. Amen. Dus, maar ik kan wel mijn broeder haten en hem niet vermoorden. Maar wat Jezus doet, hij haalt moord weg van ons hart. Want God kijkt niet alleen naar de daden, hij kijkt ook naar het hart. Dus die wierook, amen, dat is hoe specifiek dat gemaakt was. Dat de vervulling daarvan is een perfect of een rechtvaardig gebed. En dat is vervuld door in Jezus. Dus doordat Jezus in ons leeft, kunnen we de tabernakel en al de wetten daaromheen volgen. Amen. Dus ik eindig op dit. Amen. Dus over de drie meubelen, dus de kandelier, laat je licht schijnen. Amen. Vul je olie bij. De tafel van de toonbroden. Jezus is het brood des levens. Een reukofferaltaar. Jezus is de vervulling van dat. En ik dank jullie voor het luisteren. En ik geef de micro terug naar de voorganger. Ik dank. jullie opnieuw. Ik hoop dat jullie veel geleerd hebben van dit.
Amen, prijs Heer, dankjewel, broeder Emmanuel, voor deze uiteenzetting van de verschillende meubels die we zien hier in het heilige. Amen. Het is mooi uitgelegd, inderdaad. We hebben die kandelaar met het licht en met de olie die erin zit, die de Heilige Geest in ons voorstelt, helemaal naar het Nieuwe Testament toe. Amen. Dit waren allemaal wat we noemen voorafschaduwingen. De Joden moesten dit voor honderden jaren doen. Ze hadden waarschijnlijk geen idee waarom dat ze het deden. Ze hadden het waarschijnlijk een idee van: oké, God heeft het ons bevolen. We zullen het maar uitvoeren. En waarom moet dat in goud zijn? Waarom moet dat in hout zijn? Dat hout, waarom moet dat specifiek deze wierookmengeling zijn? Waarom moet dat juist 12 broden zijn? En moet dat om de zoveel dagen moeten worden vervangen? Waarom moeten mijn kleren zo zijn? Niemand wist het echt waarom. Maar Mozes had het plan gekregen van de Heer. En de plan van de Heer was met een reden, want het was een kopie van wat in het hemelse zich afspeelde. Amen. Natuurlijk, zij wisten niet goed waarom dat ze het allemaal deden. En op één dag kwam de Messias. En de Heer, amen, vervult weliswaar het hele tabernakel. Hè, met zijn woorden, met zijn acties, met zijn mirakels, met zijn komst. Hij zelf is God die tabernakelt onder de mensen. Dus niet alleen het tabernakel of en nadien dan de tempel, waar dat de aanwezigheid van God was, altijd tussen stenen muren, of in het geval van het tabernakel, rond doeken. Nu opeens was God de aanwezigheid van God zichtbaar in de mens, Jezus Christus. Zichtbaar aan mensen, aan zijn eigen schepping. En meer dan dat, hij is gestorven. Hij is er zoals een van ons geworden. Hij is gestorven voor ons, zodat hij kon opstaan en nu zijn geest kan uitsturen, zodat wij het licht van de wereld kunnen zijn. Zodat wij dagelijks brood kunnen hebben, zoals die priesters dagelijks brood hadden. Zijn wij hoge priesters zijn wij een priestervolk? En zijn wij nu priesters voor de Heer? En we hebben brood, we hebben zijn woord. Amen. We hebben zijn woord en we hebben voorziening doorheen Jezus zijn werk. We weten wie we zijn in de Heer. En dankzij de Heer zijn gebeden, hè, de wierook die opsteeg naar de troon van God, kunnen we stoutmoedig in zijn aanwezigheid komen. Amen. Want de gebeden van de rechtvaardige vermachtigen veel. Amen. Dat is wat Jacobus zegt. De gebeden van de rechtvaardige, dat zijn wij. Amen. Zij die in Christus zijn, kunnen bidden zoals Jezus bidt. Daarom bidden we in de naam van Jezus. Dat betekent zoals Jezus het heeft gezegd, zoals Jezus het heeft gewild, zoals Jezus het nu zegt. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Of over 2 weken zullen we daar verder gaan. Dan gaan we zien wat er achter dat voorhangsel zit. He, achter dat purperen gewaad, achter de wierookschaal, daarachter de altaar van wierook, schuilt nog iets anders. Amen. En dat noemen ze het heilige der heiligen. Maar daarover meer volgende week. Laten we even afsluiten met gebed. Tenzij dat er nog vragen zijn, je mag ze altijd in de chat typen. Amen. We zullen afsluiten met gebed. Heer Jezus, we dank u, Jezus, voor uw goedheid. Ik dank u, Jezus, dat u bent gekomen. Ik dank u, Jezus, halleluja, dat u de wet heeft vervuld, heren. Dat alles wat geschreven is over u, heren, al deze voorafschaduwingen, heren, van het heilige en het heilig der heiligen en het altaar en zo verder, heren Jezus. Ik dank u, Jezus, dat u dat heeft vervuld. We kunnen misschien nog niet alles begrijpen, heren. Maar laat het, Heere Jezus, een openbaring zijn voor ons. Laat het ons, Heere Jezus, halleluja, vol ontzag brengen tot uw troon, Heer. U bent de God van de details, Heer. U bent een God, Heere Jezus, halleluja, van perfectionisme, Heer. En ik dank u, Jezus, halleluja, dat u ons perfect offer en lam bent, Heer. Dat voorziet in onze noden, dat het licht van de wereld is en dat u voor ons heeft gebeden, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Amen. Oh, ja, dat is juist hier kun je niet opzetten. Jawel, jawel. Amen. God zegen iedereen. Amen. Dank je wel, Emmanuel, nogmaals. Ik vond het interessant, Emmanuel, de ene vers dat je daar over de wierook. Ik had dat nog niet zo gezien, dat de wierook, hoe dat die moest worden gemaakt, dat voor God, alleen maar voor God mocht bedoeld worden, niet voor persoonlijk gebruik. Denk daar maar eens over na wat dat kan betekenen voor jezelf. Hè? Wat dat kan betekenen voor nu. Hè? Wierook kon alleen maar gebruikt worden voor de dingen des Gods. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. In ieder geval, denk daar maar eens over na. God zegen. Heb nog een fijne week. Vrijdag. Over 2 dagen. 7:30 gebedsavond. Amen. Hoop je daar te zien. Tot dan. Dag Cornelia, Hanna, Hilde, Jasmin, Johanna, moeder, Rebecca, Shaga, Lea.
Tot de
Doei. Doei.